Ja, een heel goede avond. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn. En dit is de tweede avond dat we nadenken over de eindtijd, gemeente zijn in de eindtijd, kerk zijn in de eindtijd. En de vorige keer heb ik een paar dingen genoemd die te maken hebben met het einde der tijden. Eigenlijk drie punten heb ik toen behandeld, namelijk dat het evangelie in de hele wereld gepredikt zal worden. Het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden en dan zal het einde komen. Nou, we zijn verder dan ooit wat dat betreft. In de tweede plaats, we hebben nagedacht over de vervolging van de gemeente. Openbaringen 6, daar staat dat het getal van de martelaren vol moet worden. Er wordt veel onschuldig bloed vergoten onder christenen. Er zijn landen waar veel christenen vermoord worden, alleen omdat ze christen zijn. Ook dat is een teken van de eindtijd. En in de derde plaats hebben we nagedacht over wetteloosheid. De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. En ook dat is iets wat we vandaag de dag, zeker in de westerse wereld, zien gebeuren. En ook daar hebben we met elkaar bij stilgestaan. Vanavond wil ik eigenlijk vooral tot u spreken over het herstel van Israël in de eindtijd. En dat wij toch wel in een hele bijzondere tijd leven, omdat Israël weer op de kaart van de wereld is komen staan. Omdat het volk van de Bijbel, het volk van de Bijbel is natuurlijk het volk Israël. De Bijbel gaat bijna uitsluitend over de geschiedenis van het volk Israël. Ook de geschiedenis van het Nieuwe Testament is bijna uitsluitend de geschiedenis van mensen die bij Israël hoorden. Dus de kerk uit de volkeren waar wij horen bij heidenen die in de God van Israël zijn gaan geloven en in de Messias van Israël zijn gaan geloven. Maar de kerk uit de volkeren die komt alleen in het einde van de Handelingen zo'n beetje ook om de hoek kijken. Maar de rest van de geschiedenis van de Bijbel betreft allemaal de geschiedenis van Israël. En laten we nou ook in een tijd leven waarin, Miel zei er al iets over, waarin Israël onophoudelijk in het nieuws is. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Want Israël is de helft, als we denken aan het huidige Israël, is dat de helft qua oppervlakte van Nederland. Dus Nederland is een superklein landje, wij zijn één keer in de paar jaar in het wereldnieuws. Maar Israël is de helft zo groot als Nederland en is bijna dagelijks in het wereldnieuws. En in de tweede plaats, er zijn 18 miljoen Nederlanders, er zijn 10 miljoen Israëli's vandaag de dag. In totaal zijn er 15, 16 miljoen Joden. Er wonen 7 miljoen Joden in Israël. Een superklein volkje en ook de inwoners van Israël heel klein. Maar het is het brandpunt van de wereldpolitiek geworden. Ik bedoel, als er een derde wereldoorlog zou komen, ergens de komende jaren of de komende 10 jaar of zoiets, dan zal dat ongetwijfeld zijn vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Dat is de actualiteit waar wij in leven. En dan is het natuurlijk gek als wij in de Bijbel voortdurend over Israël lezen, als de krant ons voortdurend bij Israël bepaalt, dat wij dan als gelovigen in de God van Israël en volgelingen van de Messias van Israël, dat wij dan niet zouden nadenken over hoe verhouden wij ons tot Israël. En dat heeft ook met de eindtijd te maken. Wij leven in een bijzondere tijd, omdat wij, kijk, wat wij nu zien gebeuren allemaal, dat kon Johannes de Heer 100 jaar geleden niet zien. Hij heeft het wel geprofeteerd, trouwens. Johannes de Heer profeteerde dat Israël weer een staat zou worden, dat het land Israël weer zou verschijnen op de kaart van de wereld. Hij leefde begin 20e eeuw, Johannes de Heer. Maar wij leven in een andere tijd. Wij zien nu dingen gebeuren die in de Bijbel voorzegd zijn. We zien profetieën uitkomen en het is heel boeiend, niet alleen boeiend, maar het is ook belangrijk dat wij ons daarin verdiepen. Ik moest ook even denken aan een collega van mij. Ik heb gestudeerd met diverse andere Nederlandse jonge mannen toen ik op de Bijbelschool zat in Brussel. Dat was van 1985 tot 1989, lang geleden. Ik was 18 jaar dat ik naar de Bijbelschool ging. En ik zat daar met diverse andere Nederlanders. Sommige van hen zijn ook echt in fulltime bediening terechtgekomen. En er is één broeder, hij is veel meer charismatisch dan ik. Hij zit veel meer in de charismatische wereld. Dus onze wegen zijn wel wat gescheiden van elkaar. Maar af en toe dan kom ik hem toch nog wel tegen in Christelijk Nederland. En ik kwam hem een paar jaar geleden tegen weer. En toen was ik verbaasd dat, om dit uit zijn mond te horen, want ik had dat eigenlijk niet van hem verwacht. Maar hij zei toen tegen mij, een mens moet zich eigenlijk twee keer bekeren. In de eerste plaats word je opgeroepen om je te bekeren tot Jezus Christus. En dat is duidelijk. We roepen iedereen op om tot de Heer Jezus te komen. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus. En dat is een geweldige uitnodiging. Natuurlijk, het draait allemaal om de Heer Jezus. Maar hij zei, mijn collega zei daarbij, de tweede bekering is eigenlijk dat je ook, dat je ogen ook open moeten gaan voor Gods weg met Israël. Hij zei zelfs, je moet je ook bekeren tot Israël. En ik heb dat persoonlijk eigenlijk ook wel zo ervaren. Ik ben jarenlang predikant geweest, zonder dat ik hierover sprak. Zonder dat ik hier zicht op had. Ik weet nog dat ik was voorganger in Meppel, in de baptistengemeente Meppel. Toen kwam P. Koelewijn, dat was vroeger een spreker voor Christenen voor Israël. Die kwam bij ons op Israëlzondag spreken. Ik was daarbij aanwezig. En ik stond er kritisch tegenover. En na de dienst ging ik onmiddellijk naar hem toe. En er stonden een paar andere mannen om mij heen. En het eerste wat ik tegen hem zei is, maar waarom evangeliseren jullie niet in Israël? De enige visie die ik had voor Israël was, ze moeten tot Jezus komen, ze moeten zich bekeren en we moeten hun het evangelie brengen. En dat is zo'n beetje het enige wat ik dacht over Israël. Maar weet je, toen kwam ik in mijn tweede gemeente. En ik had in Meppel had ik heel zorgvuldig door Romeinen 1 tot en met 8 gepreekt. Echt bijbelverklarende prediking. En toen ben ik in Emmeloord, ben ik verder gegaan met Romeinen 9. Dus het eerste jaar dat ik predikant was, fulltime predikant in Emmeloord, toen preekte ik heel zorgvuldig door Romeinen 9, 10 en 11. En toen ik Romeinen 11 uiteenzette, ja, toen kwam bij mij het besef, weet je, er gebeurde echt wat met mij. Gewoon door mijn eigen studie, maar ook door mijn prediking daarover. Gewoon door het woord van God. Echt door Gods woord van, Paulus zegt daar beroemd, hij spreekt daar speciaal tot de heidenen in Romeinen 11. Dat is een van de twee gedeelten in de brief van Paulus, waarin hij specifiek de heidenen adresseert. Dat wil zeggen niet Joden, dat zijn wij. Wij zijn niet Israëlieten, wij zijn uit de volkeren, uit de heidenvolkeren. En dan zegt hij, tot jullie heidenen zeg ik, beroem je niet ten opzichte van Israël. Dat zegt hij heel duidelijk. Beroem je niet ten opzichte van de natuurlijke takken van de edele olijf. En als je dat wel doet, dan zullen jullie afgehouden worden van de edele olijf. En dan zul je niet meer deel hebben aan de vettigheid en het leven van de olijfboom. Nou, en toen werd mij duidelijk van, ja, er is een verband tussen het geestelijke klimaat in onze gemeente. Er is een verband tussen de mate waarin wij opwekking hier ervaren in ons eigen leven en in onze gemeente. We hebben het over gemeente zijn vanavond. Een verband tussen wat er van de Heilige Geest gebeurt in ons midden en onze verhouding tot Israël. Als wij Israël volledig negeren, als wij doen alsof Israël niet meer bestaat of niet meer bijzonder is in Gods plan met de wereld, als wij zeggen, wij zijn nu het uitverkoren volk van God. En Israël is dat niet meer. Wij zijn nu het geestelijke Israël geworden. En de rol van het natuurlijke Israël in Gods plan met deze wereld is uitgespeeld. Als wij zeggen, het draait om ons en het draait helemaal niet meer om Israël, dan verheffen wij ons, dan beroemen wij ons ten opzichte van Israël. En dan zegt Paulus, dan gaat het niet goed. Dan verdwijnt het leven uit de kerk, zegt hij eigenlijk. Want als je wordt afgehouden van de edele olijf, heb je geen deel meer aan het leven van de olijfboom. Heb je geen deel meer aan de wortel en de vettigheid en de levenssappen van de olijfboom. En voor mij werd duidelijk dat de grote mate van kerkverlating die Europa typeert vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw, vanaf na de Tweede Wereldoorlog, hebben we tot nu toe alleen maar meer kerkverlating zien plaatsvinden in Europa. En voor mij werd duidelijk dat, weet je, dat gebeurt notabene in het continent dat eeuwen en eeuwen lang het meest christelijk is geweest. Als er zendelingen de wereld in gingen, gingen ze altijd vanuit Europa naar Afrika, naar Azië, naar Zuid-Amerika. En ook vanuit Europa zijn heel veel christenen naar Noord-Amerika gegaan. Europa, het christelijke continent bij uitstek, heeft in zeer korte tijd de God van de Bijbel en de Bijbel zelf en Jezus Christus overboord gegooid. Weet je wel, wat is er aan de hand met ons continent als het gaat om geloof? Deze secularisatieslag vindt plaats in het werelddeel waarin 2/3 van de Joden in een aantal jaren tijd zijn uitgemoord. Ik leg een verband tussen die geschiedenis en Romeinen 11. Als je je verheft ten opzichte van het natuurlijke Israël, dan zal God u niet sparen. En dat betekent, positief geduid, dat als wij verlangen naar opwekking, en dat is natuurlijk het diepste verlangen van ons hart, als wij verlangen naar een krachtige uitstorting van de Heilige Geest, als wij verlangen naar openbaarwording van Gods glorie als we nog nooit eerder hebben meegemaakt, dat we met elkaar zullen zeggen, de Heer doet grote dingen onder ons. Wat is er aan de hand? Het is ineens anders allemaal. Als wij verlangen naar een geopende hemel waarin in onze samenkomsten de kracht van God in ons midden tastbaar aanwezig is en zondaars tot bekering komen, dat is eigenlijk Gods plan met de kerk. Dan is het mijn persoonlijke overtuiging geworden dat we puin moeten ruimen in onze verhouding tot het Joodse volk, dat we ons moeten bekeren van ons christelijke antisemitisme en dat we moeten leren om Israël te zegenen. En dat gebeurde er mij toen ik Romeinen 11 predikte in Emmeloord. Ik werd me ervan bewust, als we het hebben over kerk zijn in de eindtijd, kerk zijn in de 21ste eeuw, dat wij als christenen het ons niet meer kunnen permitteren om het evangelie te verkondigen, en dat is onze roeping, om het evangelie te verkondigen, maar we kunnen het ons niet meer permitteren om dat te doen zonder een besef van onze verbondenheid met Israël. Met andere woorden, het mag niet meer, het kan niet meer bestaan. Sinds de Holocaust, maar ook nu we zien dat Israël wordt hersteld en steeds meer Joden terugkeren naar het land, deze omstandigheden, deze historische context waar wij nu in leven, staat het ons gewoon niet toe om te doen alsof Israël niet bestaat. Zelfs afgelopen zondag nog was ik ergens en dan hoor ik dus een broeder eigenlijk over Israël praten in de verleden tijd. Dat is even zo'n symptoom van vervangingsdenken, weet je. Zo van, ja, de Joden die verdiepten zich in de Torah. Dan heb je het alleen maar over Israël in de tijd van Jezus. Alsof Israël vandaag de dag niet meer bestaat. Maar er zijn heel veel Joden vandaag de dag die zich verdiepen in de Torah. Of Israël had het Loofhuttenfeest. Alsof Israël het Loofhuttenfeest niet meer viert. Dat is een blinde vlek. Dan doen we alsof Israël niet meer bestaat. En dat mag niet. We mogen Israël niet negeren. Israël viert het Loofhuttenfeest. Straks komen de najaarsfeesten er weer aan. En dat begint binnen een paar weken. Beginnen al die najaarsfeesten van Israël weer. Dat is waar je over leest in de Bijbel. En dat even als inleiding op waar we vanavond met elkaar over willen nadenken. Misschien, nog een andere. En dan wil ik wat specifieke dingen noemen die heel frappant zijn ten aanzien van Israël in de recente geschiedenis, waarvan ik ook durf te beweren dat dat vervulling is van Bijbelse profetieën, en die ons nog meer laten zien dat we in een heel bijzondere tijd leven. Maar eerst nog even dit. En ik heb daar, denk ik, toen ik sprak over de strijd om Jeruzalem in de eindtijd, heb ik daar iets van gezegd, maar ik wil het nog op een andere manier noemen. Jezus en Israël horen bij elkaar. Waar ik het net over heb gehad, is het idee dat de kerk niks met Israël te maken heeft. En dat klopt dus niet. De kerk heeft alles met Israël te maken, de kerk uit de volkeren. Maar een andere gedachte is, Jezus heeft niks met Israël te maken. Alsof Jezus bij de kerk hoort, maar hij hoort niet bij Israël. Alsof hij alleen maar van ons is, en alsof hij zich helemaal zou hebben afgesneden, dat alsof hij zichzelf niet meer zou identificeren als horende bij Israël. Maar Jezus is toch de koning van de Joden, zegt de Bijbel. Hij is toch de zoon van David, om maar even een aantal van zijn namen te noemen. Hij is, ik heb het al eerder gezegd, hij is de Messias van Israël. Als wij hem belijden als Christus, wij zijn christenen, we zijn genoemd naar de Christus. Het woord Christus betekent gezalfde. En dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias. Dus Jezus is de Christus, dat zeggen wij, dat is onze belijdenis. Dat betekent Jezus is de Messias. Dat betekent allebei, hij is de gezalfde. Maar dat betekent dus, wij geloven in de Messias van Israël. Wat betekent het dan dat hij gezalfd is? Dat betekent, hij is gezalfd om plaats te nemen op de troon van zijn vader David. Hij is gezalfd om te komen, om terug te komen in deze wereld en de vredevorst te worden die aan Israël is beloofd. Dat is eigenlijk de spijker op zijn kop als je vraagt, wat betekent het dat hij de Christus is? Hij is de gezalfde om koning te zijn, want koningen werden vooral gezalfd. En weet je, er zijn zoveel parallellen tussen Jezus en Israël. Ik heb er ook de afgelopen dagen nog over nalopen denken. Jezus heeft geleden. Hij is de leidende dienstknecht des Heren. We lezen hem in Jesaja 53. Maar Israël is ook een leidend volk. Er is veel overeenkomst tussen het lijden van Jezus en het lijden van Israël. Als orthodoxe Joden Jesaja 53 lezen, dan lezen zij daar Israël in. Wij zijn altijd boos en verbaasd dat ze dan niet zien dat dat over Jezus gaat. Maar ze lezen die profetie wel, maar ze zeggen, het gaat over het volk. En het is niet zo dat dat natuurlijk niet terecht is dat ze dat zeggen, want Israël is zo vaak zo veelvuldig een leidend volk geweest. Vandaag de dag ook. Ik bedoel, Israël wordt bedreigd. Joden zijn niet meer veilig in Nederland. In elke generatie staat er wel iemand op die zegt dat volk moet dood. Ook vandaag de dag. De Ayatollahs van Iran in Teheran, dat zijn de Hamans van deze tijd. Haman was ook een pers, trouwens. En de huidige Hamans, de Haman van vandaag de dag, is ook een pers. Weet je, er zijn zoveel parallellen. Maar Israël wordt ook vandaag, en het Joodse volk wordt vandaag echt bedreigd. En Israël is een lijdend volk. Paulus heeft het zelfs in Romeinen 11 erover. Dat vond ik ook een opvallend zinnetje, wat me kort geleden pas opviel. Dat hij daar zegt, als jullie in hun plaats geënt worden in de hele olijf. Even in hun plaats. Nou, Jezus is in onze plaats van het leven afgesneden, zodat wij mogen leven. Jezus nam onze plaats in aan het kruis. Hij stierf in onze plaats, zodat wij mogen leven. En Paulus zegt in Romeinen 11, zij zijn afgesneden van de edele olijf, zodat jullie in hun plaats, dus zij niet meer deel aan de edele olijf, jullie in hun plaats deel aan de edele olijf, kan je in zekere zin ook spreken over een soortgelijk lijden van Israël als ook dat Jezus heeft geleden. Voor ons hebben zij geleden. Voor ons lijdt Israël. Israël heeft altijd geleden vanwege de roeping van God op hun leven. Een uitverkoren volk zijn is, als je de geschiedenis bestudeert, niet altijd even fijn. Maar die uitverkiezing is geweest ten behoeve van een wereld in nood, ook ten behoeve van ons. En daarin zie je mag Jezus en Israël niet van elkaar scheiden. Jezus werd onder de misdadigers gerekend. Jezus werd onterecht onder de misdadigers gerekend. De Joden worden door de eeuwen heen onder de misdadigers gerekend. In de middeleeuwen kregen ze de schuld van de pest. Er werden allerlei bizarre verhalen over de Joden verteld. Ze waren heel vaak de scapegoat, hoe noem je dat, weet je wel, een zondebok. De Joden werden de zondebok, de Joden hadden het altijd gedaan. En vandaag de dag hebben de Joden in het Midden-Oosten het ook gedaan. Vandaag de dag zegt bijna iedereen, ook in Nederland, de Joden zijn de onderdrukkers in het conflict met de omliggende landen en in het conflict met de Palestijnen. Israël wordt onder de misdadigers gerekend. Je ziet die parallellen. En ik wil je vanavond gewoon ook een soort van prikkelen. Ik zeg ook dingen die misschien nieuw zijn of waar je aan moet wennen. Maar ik geloof toch dat het echt belangrijk is dat we over deze dingen nadenken. Nog een laatste punt voordat ik andere punten ga noemen. Maar Jezus heeft op allerlei manieren de geschiedenis van Israël herleefd. Ik ga er snel doorheen. Israël is ontstaan door een wonderbaarlijke geboorte. De geboorte van Isaac kon helemaal niet meer. Abraham, zijn lichaam was verstorven, de baarmoeder van Sara was verstorven. Maar Isaac wordt geboren, het kind van de belofte uit God. Jezus wordt geboren door een maagdelijke geboorte uit God. Dat is een echo van de geschiedenis van Israël. Jacob vlucht naar Egypte als er hongersnood is in Canaan. Jozef en Maria vluchten naar Egypte als Herodes tekeer gaat met de kindermoord van Bethlehem. Israël trekt weg uit Egypte 400 jaar later. Dan zegt de Heere God, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Jozef en Maria terugtrekken naar Israël omdat Jozef in een droom heeft begrepen dat het weer veilig is, dan wordt datzelfde op Jezus toegepast. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Israël trekt door het water van de Rode Zee en daarna zijn ze 40 jaar in de woestijn. Jezus trekt door het water van de Jordaan als hij gedoopt wordt en daarna is hij 40 dagen in de woestijn. Dat is niet voor niks. Dat is een echo, een herleving van de geschiedenis van Israël. Israël wordt beproefd in de woestijn. Jezus wordt beproefd in de woestijn. Israël vestigt zich in het land. En Israël in het land wordt tot grote zegen voor de hele wereld. Daar vindt de Bijbelse geschiedenis plaats, waardoor God zich aan de hele wereld heeft geopenbaard. Israël in het land, zegen voor de wereld. Jezus in het land, zegen voor de hele wereld. Daarna, Israël wordt uit het land weggevoerd. Ik heb het nu over de Babylonische ballingschap. Israël sterft. Ezechiël 37, vallei van door de doodsbeenderen. Veel gedoden, een holocaust, een slachting heeft plaatsgevonden in 586 voor Christus. Jezus sterft aan het kruis. Maar Israël staat door een wonder op uit de dood. Kunnen deze beenderen herleven, Ezechiël? U weet het, heren. Maar de beenderen komen weer bij elkaar. Er vindt een terugkeer plaats naar het land. Jezus staat op uit de dood. Israël herleeft, Jezus herleeft. En daarna, nadat Jezus is opgestaan uit de dood, nou even eerst Jezus en dan Israël. Maar Jezus staat op uit de dood, hij verschijnt nog 40 dagen aan de discipelen en daarna wordt hij aan hun ogen onttrokken. Jezus niet meer zichtbaar in deze wereld. En in 70 na Christus wordt Jeruzalem opnieuw verwoest. En vindt er nog een veel grotere verstrooiing van het Joodse volk plaats. Jezus uit het land, Israël uit het land, Jezus niet meer zichtbaar in deze wereld, Israël niet meer zichtbaar als land in deze wereld, Israël van de kaart van de wereld geveegd, de naam van het land veranderd in Palestina, naar de aartsvijanden van Israël, naar de Filistijnen, om de herinnering aan de Joden in dat land uit te wissen. Maar het loopt allemaal synchroon. Het is allemaal parallel. En nou komt het. Israël weer terug in het land. Israël weer zichtbaar voor de wereld. Enorme bemoeienis van de wereld met dat land. En als Jezus al op zoveel manieren de geschiedenis van Israël heeft herleefd, zal dan ook het weer zichtbaar worden van Israël in deze wereld niet voorbode zijn van het weer zichtbaar worden van Jezus in deze wereld. Begrijp je wat ik bedoel? Dat zegt toch veel. En dat stemt tot nadenken. En daar, ik bedoel met dit alles te zeggen, we moeten niet Israël en Jezus uit elkaar trekken. Daarmee zeg ik niet dat geheel Israël automatisch behouden is of zo, zoals wij over de behoudenis spreken. Ik zeg niet dat Joden niet de Heer Jezus nodig zouden hebben, of het evangelie nodig zouden hebben, of niet moeten worden opgeroepen om tot Jezus te komen. Dat zeg ik niet. Maar voor mij is wel echt een overtuiging geworden dat Jezus nog steeds echt hoort bij Israël en dat de enorme strijd van de wereld tegen Israël ook vandaag de dag alles te maken heeft met de God van Israël, met de Messias van Israël, die wij beleiden als redder van deze wereld en die terug zal komen in deze wereld. En dat dat dus geïnspireerd is uit het Rijk der Duisternis. Met andere woorden, de strijd tegen Israël heeft alles te maken met de rebellie van de mens tegen de waarachtige God en zijn Zoon. En dan zie je, Jezus is niet los verkrijgbaar. Als je Jezus aanneemt, dan krijg je ook wat met Israël, volgens de Bijbel. Misschien besef je dat niet, misschien is dat nog nooit in je opgekomen, maar als je Bijbels christen wil zijn, dan kan het niet anders dat je ook als volgeling van de Joodse Jezus, als volgeling van de koning van Israël, gaat nadenken over, oké, hoe verhoud ik mij dan tot Israël? Dus daar wil ik met u over nadenken, want dat is zeker ook christen zijn in de eindtijd. En dat heeft te maken met gemeente zijn in de eindtijd. Oké, ik ga een paar profetieën noemen die mijns inziens in onze tijd worden vervuld. En waar we ook geweldig door bemoedigd mogen worden. Want het is vooral ook een geweldig positieve en hoopvolle boodschap. Ik heb eerder bij jullie gesproken over de strijd om Jeruzalem. Nou, dat is best wel zwaar natuurlijk en heftig. En er is ook veel strijd, er is veel gedoe rondom Israël. Maar als we de Bijbel erop nalezen, dan is het echt een boodschap van hoop. dan is het evangelie. Het is goed nieuws. Het is prachtig. Ik bedoel, je gaat gewoon het goede nieuws en ook wat het betekent dat de Bijbel zegt dat het koninkrijk van God gaat komen, dat ga je allemaal veel beter begrijpen en dan wordt je hart blij. Het is een hoopvolle boodschap. Er is hoop voor deze wereld in het evangelie. Er is hoop voor deze wereld in het evangelie van de aanstaande wederkomst van Jezus. Er is hoop voor deze wereld in het evangelie van de verlossing die gaat komen. Dat is waar Jezus het over had. Hij zei, let op het uitlopen van de vijgenboom. Als je ziet dat de vijgenboom begint uit te lopen, weet je dat de zomer nabij is. Evenzo weet je dat als deze dingen beginnen te geschieden, dat de tijd van de verlossing nabij is. Dus daar gaat het om. Het is een hoopvolle boodschap over de verlossing die gaat komen. Nou, over die aanstaande verlossing zeiden rabbijnen, honderden jaren geleden al, dit heb ik een keer een gids horen zeggen in Jeruzalem, maar honderden jaren geleden, hè, bijvoorbeeld 16 zoveel, zijn er rabbijnen geweest. Ja, hoe kan dat? Hoe kan het dat ze dat toen al zeiden? Ja, dat komt gewoon door de Bijbel natuurlijk, want wij lezen hun Bijbel. Het is niet onze Bijbel, het is eigenlijk hun Bijbel. Maar toen zeiden rabbijnen al, als deze drie dingen aan de orde zijn, dan is de tijd van de verlossing nabij. Ten eerste, de verstrooide kinderen van Israël keren weer terug naar het land. Ten tweede, het land gaat vrucht dragen en groeien en bloeien. En ten derde, de volkeren van de wereld keren zich tegen Israël. En toen deze gids dat zei, een aantal jaren geleden, toen trof mij dat diep, want ik besefte op dat moment onmiddellijk, alle drie die dingen zijn nu actueel. En over die drie dingen wil ik wat meer zeggen. Dat is de tijd waar wij in leven. Dat betekent, de tijd van de verlossing is nabij. De tijd van de verlossing is nabij. Ten eerste, de ballingen keren weer terug. De verstrooide kinderen van Israël keren weer terug naar het land. Nou, er zijn heel veel teksten die daarover gaan. Minstens 100. Ik heb een boekje met 111 teksten. Een brochure met 111 teksten. Er staan alleen maar bijbelteksten in. En die gaan allemaal over de terugkeer van het volk naar het land en het herstel van Israël. Dus als u gewend bent om door uw Bijbel heen te lezen, en ik wil u aanmoedigen om echt uw hele Bijbel te lezen, ik wil u aanmoedigen om één keer in de twee jaar, of misschien zelfs één keer in het jaar, of één keer in de drie jaar, gewoon door de hele Bijbel heen te lezen. Hoe meer je dat gaat doen, hoe fijner je het gaat vinden. Echt waar. Want de Bijbel is transparant. De hervormers hadden het over de doorzichtigheid van de schrift, dat wil zeggen, wie de Bijbel gaat lezen, gaat ook steeds meer begrijpen. En God gaat tot je spreken door het lezen in de Bijbel. Maar als je dan door je Bijbel heen leest, dan zul je al die teksten tegenkomen. En dan sta je dus voor de keuze. Nou, ben ik alleen maar op zoek naar wat het zegt over de kerk, of krijg ik ook oog voor wat de Bijbel zegt over Israël? Want als het gaat over Israël, dan moet je daar gewoon Israël voor lezen en niet de kerk. En dan zie je dus dat er heel veel gesproken wordt over het verlangen van God om ook zijn volk weer terug te brengen in het land. Bijvoorbeeld Jesaja 43... Ik lees twee versen voor, vers 5 en 6. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. Vanwaar ze ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden geven, tegen het zuiden weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver, mijn dochters van het einde der aarde. Sommige mensen zeggen, ik denk dat heel veel theologen door de eeuw heen hebben gezegd, ja, zo'n tekst als dit gaat over dat de Heere uit alle volkeren zijn kerk verzamelt. Uit al die windstreken, uit al die windrichtingen van de wereld, uit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen, verzamelt hij degene die tot geloof in Jezus komen. Maar daar gaat de tekst niet over. De tekst gaat over het verzamelen van zijn zonen en dochters. En in deze context zijn dat de kinderen van Israël weer terug in het land. Het gaat dus ook niet over de terugkeer uit Babylon, want dat was alleen maar uit het oosten, een beetje noordoost. Maar er wordt hier gesproken over terugkeer uit inderdaad oost, west, noord en zuid. En dat is nou precies wat er vanaf de 19e eeuw gaande is in deze wereld. Dat begon al in 1840. Toen begonnen al steeds meer Joden terug te trekken naar het land van hun voorvaderen, naar Palestina. En vandaag de dag wonen er Joden in Israël. En zij zelf of hun voorvaderen komen uit meer dan 100 landen. Dat is echt volkomen uniek. Dit volk is inderdaad over de hele wereld verspreid geraakt, ondanks die verstrooiing. zijn ze niet verzonken in de zee van de heidenvolkeren. Ze zijn niet opgegaan in de heidenvolkeren, maar ze zijn toch als een apart volk blijven bestaan. En ondanks al die vervolgingen en pogingen van machthebbers om hen uit te roeien, zijn ze blijven bestaan. Dat is ook een vervulling van de Bijbelse belofte. Ze zullen altijd een volk voor mijn aangezicht blijven. En in vervulling van al dit soort profetieën komen ze in de recente geschiedenis weer terug naar het land. En er was een geschiedenisleraar die zei, dit is volkomen uniek. Dit is echt een totaal unieke geschiedenis. Israël is uniek. Israël is dus ook super intercultureel. Ja, hoe noem je dat? Multicultureel. Zelfs interraciaal, want het Joodse volk is geen ras. Je hebt Ethiopische Joden, je hebt Indiase Joden, je hebt Chinese Joden, je hebt Latino-Zuid-Amerikaanse Joden, je hebt allerlei Europese Joden, je hebt Arabische Joden die uit Arabisch sprekende landen kwamen. De meeste Joden hebben geen blanke huid. De meerderheid van de Joden in Israël is meer gekleurd dan blank. Dus het idee van witte suprematie in Israël, dat klopt ook helemaal niet. Het is gewoon super internationaal en super intercultureel, dat land. Het is een absolute mozaïek van mensen uit allerlei landen. Maar het is wel frappant dat dit gebeurt in deze tijd, als je zo'n tekst als dit ernaast legt. Dat moet ons toch tot nadenken stemmen. Er is wat aan de hand, er gebeurt wat. Er is wat aan het gebeuren in deze wereld. En dat is mooi. Wij mogen ook daar blij om zijn. Zoals Psalm 126 zegt, toen de Heere de gevangenen van Sion deed terugkeren, waren wij als mensen die droomden. En de Heere God heeft onze mond vervuld met lach en onze tong met gejuich. Gelach en gejuich onder de Israëlieten. Dat is letterlijk gebeurd. Hè? Ook met gewoon het feit dat ze weer een eigen land hebben gekregen, heeft natuurlijk onder de Israëlieten tot ontzettend veel blijdschap geleid. Dat ze echt dachten, hoe is het mogelijk dat dit weer is gebeurd? Maar een collega van mij die zei, hoe komt het dat zo weinig christenen daar eigenlijk heel blij om zijn? Ook onze mond mag vervuld worden met lachen en onze tong met gejuich, omdat de Heere de gevangenen van Sion weer terugbrengt. Omdat de Heere Israëls verdrevenen weer verzamelt, staat ook in een psalm. Hij verzamelt Israëls verdrevenen en hij bouwt Jeruzalem weer op. Dus dat is echt wel een teken van de tijd. Nou, het tweede wat die rabbijnen zeiden is, het land gaat weer vrucht dragen. Jesaja 27 vers 6. In de dagen die komen zal Jacob wortels schieten. Israël zal bloeien en groeien en zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Nou, dat is echt gebeurd. En dat gebeurt nog steeds. De Ottomanen hebben Palestina 400 jaar lang verwaarloosd. Er was helemaal niet vooruitgang van dit land. Van 1517 tot 1917 hebben de Turken geregeerd over Palestina. Maar ik heb net een heel dik boek gelezen over de hele geschiedenis van Jeruzalem vanaf het allereerste begin tot kort geleden, van Simon Sebag Montefiore, 650 bladzijden. Maar toen werd mij duidelijk, de Ottomanen die beschouwden het echt als een ver weggelegen, achtergestelde provincie. Ze gaven zelfs niet veel om de stad Jeruzalem. In de 19e eeuw kregen wel Duitsland, Engeland, Frankrijk en Rusland met name. En later ook Amerika steeds meer interesse in Palestina. Dus je ziet eigenlijk dat er begon wel wat te gebeuren in de 19e eeuw met Jeruzalem en Palestina. Steeds meer internationale interesse eigenlijk in het land. Maar het land lag zo goed als braak. Er was echt geen economie. De Ottomanen hebben heel veel bomen weggekapt, waardoor er nog minder regen viel. Er was geen landbouw. In het noorden had je de moerassen. En daar kon je helemaal niet wonen. Als je daar ging wonen, dan stierf je van de malaria-muggen. En in het zuiden was de woestijn. En die werd totaal niet geïrrigeerd of ontwikkeld. Maar de Joden die kwamen vanaf de 19e eeuw. En die hadden natuurlijk een ongelooflijk besef van betekenis. Weet je wel? Een ongelooflijk besef van, wauw, dit is ons land. Kijk, lees je Bijbel. Dat we hier weer mogen wonen. En ze gingen bezig. En ze hebben de moerassen drooggelegd in het noorden. Er zijn heel veel mensen gestorven die daar inderdaad wel gingen wonen. En ze zijn de woestijn gaan cultiveren. En die is op sommige plekken echt gaan bloeien als een roos, zoals de Bijbel ook zegt. Maar er is natuurlijk ontzettend veel economie op gang gekomen. Dat is het land dat ging echt groeien en bloeien en de wereld met vruchten vervullen. Dat is gewoon letterlijk nu het geval. Dat heeft juist ook weer heel veel Arabieren uit de omliggende streken en landen aangetrokken tot Palestina. Want daar begon economie te ontstaan, daar kon je meer geld verdienen. Maar er woonden heel weinig mensen in de 19e eeuw. En als je er goed over nadenkt, zijn natuurlijk de Joden wel de inheemse bevolking van het land. Want het land heet ook gewoon Judea. En dat is waar de Joden vandaan komen. Maar veel Arabieren die werden daartoe aangetrokken. Maar de Arabieren woonden niet vooral in Palestina. Het hele idee dat Palestina vooral Arabisch bewoond was, is een mythe, is een sprookje. De Palestijnen zijn niet vooral Arabieren geweest in de loop van de geschiedenis. 300 jaar geleden woonden er vooral Joden en christenen in Palestina en bijna geen moslims. En dat weten mensen helemaal niet. Maar in ieder geval, sinds de Joden zijn teruggekeerd naar het land, is het een economie van je welste geworden. In het begin was het inderdaad agrarische producten, de sinaasappels natuurlijk uit Israël, maar in de loop der tijd en vandaag de dag is het vooral technologie. Er komt heel veel technologie. U maakt elke dag gebruik van allerlei technologie in uw mobiele telefoon, maar ook in uw computer en in uw auto en op allerlei manieren gebruiken wij elke dag technologie die uit Israël komt. Dus zelfs mensen van de BDS-beweging, die de hele dag bezig zijn om Israël te boycotten, die pakken hun mobiele telefoon en die gaan met elkaar bellen. Hoe zullen we proberen de economie van Israël kapot te maken? En onderwijl maken ze volop gebruik van de technologie die uit Israël komt. Dat is de realiteit van de wereld waar wij in leven. Maar het is gewoon echt een vervulling van Bijbelse profetie. Dat is toch echt wel opzienbarend. Dat is heel apart. Dat bijvoorbeeld een paar jaar geleden is het zelfs Israël bijna gelukt om een succesvolle landing op de maan te hebben. Niet bemand, maar onbemand. En de enige machten die dat tot nu toe is gelukt zijn Rusland, de Verenigde Staten, China. En nu zou Israël de vierde zijn. Ja, ik geloof dat India er ook mee bezig is. Maar dan heb je het over mega grote landen. Rusland, Verenigde Staten, China en India, dat behoren tot de allergrootste landen van de wereld. Maar Israël zit er vlakbij ook. Dat is toch ongelooflijk? Zo'n superklein landje. Maar dat is ook gewoon dat Israël Jacob heeft wortel geschoten en aan het bloeien en groeien is. Nou, dan het derde, daar heb ik eigenlijk al een hele lezing over gehouden in juli midden, namelijk de volkeren van de wereld keren zich tegen Israël. Ik heb al gesproken over Zacharia 12 in juli midden, maar ook dat is natuurlijk zeer frappant. De Bijbel zegt ook, ik heb een paar weken geleden gesproken in Amsterdam over de strijd van Iran tegen Israël in het licht van de Bijbel. En toen heb ik gesproken over Ezechiël 38. En het is opvallend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen wat we daar lezen, waarbij notabene ook Rusland wordt genoemd, en Turkije. Meshach en Tubal is Oost- en West-Turkije. Gomer is Rusland. Perzië is Iran. Bet Toch Arma is Syrië. Dus al die gebieden worden letterlijk genoemd. Die zullen oprukken richting Jeruzalem en Israël willen innemen. Nou, je kunt de actualiteit daarnaast leggen. Dus de volkeren van de wereld die met elkaar, volkeren met elkaar, die zich eigenlijk keren tegen Israël. Zelfs vandaag, ik geloof dat vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan het vergaderen is. As we speak, nu in New York, zijn ze aan het vergaderen om dat voorstel van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om te verklaren, Israël bezet onrechtmatig de westelijke Jordaanoever. En Israël bezet onrechtmatig Oost-Jeruzalem. En Israël bezet onrechtmatig Gaza. De Verenigde Naties zijn daar nu over aan het vergaderen. En we zien al heel lang in de Verenigde Naties zien we een heel sterk anti-Israël sentiment. Echt gewoon niet normaal meer. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Waarom bekommert niemand zich om de tienduizenden christenen die de afgelopen jaren in Nigeria zijn vermoord? Echt waar. Ik ga in november met Open Doors naar Nigeria. Maar er worden gewoon 4.000 christenen per jaar vermoord in Nigeria. U hoort er nooit wat over. Waarom heeft de hele wereld nooit iets gehoord over de 250.000 doden in de strijd van Saoedi-Arabië tegen de Houthis, die vanaf 2015 al wordt gevoerd? 250.000 doden. Ze zeggen dat er nu 40.000 doden in Gaza zijn gevallen, maar dat is door Hamas de wereld ingebracht. En dat zijn natuurlijk lang niet allemaal burgerslachtoffers. De helft daarvan is strijder geweest. Maar de hele wereld staat op zijn kop en zegt: Israël pleegt genocide. Er zijn veel ergere brandhaarden. Er zijn veel ergere systematische toestanden van kwaad in de wereld. Maar het is echt wat ze zeggen: no Jews, no news. Als het niet om de Joden gaat, dan gaan we er niet over praten. Maar als het wel over de Joden gaat, dan praten we er wel over. Nou, dat is dat de wereld zich keert tegen Israël. En wij leven in een tijd waarin niet alleen anti-Zionisme, dat wil zeggen het delegitimeren van de staat Israël, maar ook antisemitisme, dat wil zeggen jodenhaat, gigantisch groeien. Ik bedoel, ik had nooit gedacht, vanaf mijn kinderjaren natuurlijk, vanaf mijn tienerjaren, heb ik natuurlijk heel veel altijd gehoord over de Tweede Wereldoorlog. Wij allemaal hebben natuurlijk in de loop der jaren allemaal films gezien en boeken gelezen en geschiedenislessen gekregen en het Anne Frankhuis bezocht en Schindlers List gezien en ga zo maar door, weet je wel. Die Tweede Wereldoorlog die houdt ons natuurlijk nog steeds ontzettend bezig, want daar hebben we ook deel van uitgemaakt. Dat is ook in ons land zijn alle Joden ook weggevoerd. Alleen degenen die ondergedoken waren hebben het overleefd. Sommigen van hen. Maar ze moesten allemaal weg. Uit Amsterdam in anderhalf jaar tijd alle Joden weg. Dus die geschiedenis, die is natuurlijk, ja, daar kunnen we natuurlijk niet van zeggen, nou, dat boeit niet meer. Maar ik had nooit gedacht dat we 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, vanaf dat ik me daar dus in ben gaan verdiepen en het me bezig is gaan houden, had ik nooit gedacht dat we zo snel nu weer in een situatie zouden zitten dat Joden niet meer veilig zijn in ons land. Ik bedoel, ik heb in toenemende mate contact met Joden in Amsterdam. Ik ben bij een congres geweest met Joodse leiders uit heel Europa in juni. En ik heb echt de angst in hun ogen gezien. Ik heb gesproken met een leidinggevende van de Joodse gemeenschap in Nederland. Hij keek me aan en hij zegt: het is wel echt heel moeilijk nu. En ik zag de angst in zijn ogen. Een andere Joodse leider zei tegen mij: als wij nu samen de Dam oplopen in Amsterdam, hebben we allebei een keppeltje op, dan kun je erop rekenen dat je een scheldpartij over je heen krijgt. Of je wordt bespuugd, of je krijgt een stomp in je maag. Dat is gewoon de werkelijkheid waar we nu weer in leven. En heel veel mensen op verjaardagen, en zelfs in de christelijke kerk, die kunnen net als het NOS-journaal eigenlijk alleen maar negatief over Israël spreken. Het NOS-journaal is onophoudelijk bezig om Israël te bashen. Het is een en al Israël bashen. Een en al wordt Israël de schuld gegeven van wat er allemaal gebeurt nu in de oorlog die is uitgebroken. Maar wat is hier aan de hand? Dat is gek. We moeten er met elkaar over nadenken. Ook natuurlijk vooral vanuit wat de Bijbel zegt. En daar wil ik mee afsluiten nog iets over de stad Jeruzalem. Want ja, wat we ook zien is, Jeruzalem komt echt in de volle aandacht van de wereld. En dat was echt in de 19e eeuw nog niet het geval. In de 20e eeuw is dat natuurlijk wel veel meer gekomen. Maar nu is dat nog veel meer het geval. Maar de wereld houdt zich zo onvoorstelbaar bezig met de stad Jeruzalem. Ik ben er in april, mei nog geweest. Ik ben al 40 keer in Jeruzalem geweest. Maar ja, als je het mij vraagt, ja, Jeruzalem is ook de belangrijkste stad in de wereld. Het is helemaal niet een hele grote stad. Ik bedoel, in Parijs wonen, weet ik veel, 15 miljoen mensen of zo. De grote steden van Europa hebben vele miljoenen. Amsterdam heeft 800.000 inwoners. Jeruzalem heeft 1 miljoen inwoners. Is nu wel groter dan Amsterdam, maar heel klein in feite. Je hebt steden met 30 miljoen inwoners inmiddels in deze wereld. En sommige, het is ook niet een stad met veel economie. De economie in Israël is vooral Tel Aviv en het Westen. En Haifa en zo, maar Israël is de stad van de godsdienst. De stad van Jodendom, Christendom en Islam natuurlijk ook. Maar het is, ja, weet je, het is het meest betwiste stukje grond van de wereld. Maar de Bijbel zegt ook dat God bijzondere plannen heeft met Jeruzalem. En ik wil gewoon één ding nog noemen. En dan is het cirkeltje eigenlijk ook weer rond. Want dan zien we ook dat het niet losstaat van onze Heer en Heiland. Maar bijvoorbeeld Jesaja 62 zegt dat de gerechtigheid van Jeruzalem zal opkomen als een lichtglans. Jesaja 62 vers 1. En dat het heil van Jeruzalem zal opkomen als een brandende fakkel. Nou, dit is een voorbeeld van een profetie. God heeft een bijzonder plan met die stad Jeruzalem. Het is de stad van de grote koning. Het is de stad van de vrede. Dat is wat Jeruzalem betekent. En de koning van de gerechtigheid, Melchizedek, betekent koning van de gerechtigheid. Hij is de koning van Israël. Hij zal terugkomen in die stad en dan zal de gerechtigheid van Jeruzalem opkomen als een lichtglans. Dan zal het een baken van licht worden waar alle heidenvolkeren naartoe zullen stromen om de wet van de Heere te leren, Jesaja 2. Dan zullen de volkeren met Israël in het licht van de Heere willen wandelen. En dan, zegt de Bijbel, zullen de volkeren ook de oorlog niet meer leren. Dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Dan zal militair apparaat worden veranderd in agrarische apparatuur. Want er zal geen oorlog meer zijn. De Bijbel heeft het over een rijk van vrede en gerechtigheid dat zal gaan komen in deze wereld. En dan staat er: omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat deze profetieën vervuld worden, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Maar de vraag is, wie is ik? Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Is dat de profeet Jesaja? Of is dat iemand anders? Nou, als we dan in één hoofdstuk daarvoor lezen, dan wordt er ook over ik of over mij gesproken. Dan staat er: de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen, omdat hij mij gezonden heeft om de gebrokenen te verbinden, vrijlating uit te roepen voor de gevangenen. U kent het vers: de geest van de Heere, Heere is op mij. Wie is dat? Dat is de Heere Jezus. Dus in Jesaja 61 is ik of mij is de Messias van Israël. En Jesaja 62 is ik de Messias van Israël. Met andere woorden, onze Heer Jezus zegt: omwille van Sion zal ik niet zwijgen. De Heere bidt voor ons als zijn lichaam. Weet je, dat is wat de Bijbel zegt. Hij bidt voor ons. Prijs de Heer. Jezus bidt altijd voor ons. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Maar de Bijbel zegt hier ook: Jezus bid ook voor Israël. Jezus is bewogen met Israël en hij bidt totdat deze plannen van God met het land Israël en de stad Jeruzalem vervuld zullen worden. Nogmaals, als je Jezus wil volgen, moet je hem ook hierin volgen. En dan staat er in vers 6: op uw muren heb ik wachters aangesteld, nooit zullen zij zwijgen. Dus in vers 1 staat: om Sions wil zal ik niet zwijgen, dat is de Messias. En staat er in vers 6 dat hij zelf op de muren van Jeruzalem wachters heeft aangesteld die niet zullen zwijgen. Ook wij zullen niet zwijgen totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft. En Jeruzalem heeft gesteld tot een lof op aarde, staat er dan. Dus wij mogen in navolging van de Heer Jezus, mogen wij God herinneren aan zijn belofte voor Israël en bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is ook een opdracht uit de Bijbel. Bid Jeruzalem vrede toe. Dat doen wij in navolging van de Heer Jezus. Totdat het koninkrijk gaat komen. Totdat heerlijkheid geopenbaard zal worden in deze wereld als nooit tevoren. Totdat Jezus terug zal komen en Jeruzalem echt de stad van de vrede zal worden. Dat is christen zijn en gemeente zijn in de eindtijd. Daar laat ik het bij. Dank u wel.